weer met elkaar gaan lezen, Filippenzen. Filippenzen 1, vers 19 tot en met 26. Filippenzen 1, vers 19. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.
Goedenavond, broeders en zusters. Wij lezen nog uit het geïnspireerde en gezaghebbende en onfeilbare woord van God. We gaan de Bijbel openen, nog bij Psalm 84. Psalm 84. We komen straks terug in de tekst van Filippenzen 1. Maar eerst lezen wij nog uit Psalm 84. Psalm 84, voor de koorleider op de gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waarin zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ontscheeld, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddelozen. Want God, de Heere, is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover de schriftlezing deze avond. Broeders en zusters, onze broeder heeft zojuist gelezen uit Filippenzen 1, waar Paulus schrijft: het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. De apostel Paulus schrijft vanuit zijn gevangenschap in Rome aan de christelijke gemeente in Filippi in Griekenland, waarschijnlijk dat hij deze brief eind 61, begin 62 geschreven heeft. De geadresseerde is, zoals gezegd, de eerste christelijke gemeente in Europa. De apostel is een gevangene om Jezus wil, dat wil zeggen, het is omwille van de naam van de Heer Jezus Christus en omwille van zijn getuigenis, het christelijk getuigenis, dat hij gevangen zit. Maar die gevangenschap belette de apostel er niet van om optimaal gebruik te maken van de vrijheid die hij nog wel had. En een van die vrijheden was het schrijven van brieven. En uit een van deze brieven is zojuist voor u gelezen. Een indrukwekkende passage. Paulus heeft zich in deze brief ten doel gesteld om de gelovigen in Christus te bemoedigen en aan te moedigen in onverschrokken navolging van de Heer Jezus Christus. En dat door de kracht van de inwoning van de Heilige Geest. Het sleutelwoord in deze brief is vreugde. En de sleuteltekst is: verblijd u altijd in de Heer. Wederom zal ik u zeggen, verblijd u. In leven, in lijden, in verdriet, in sterven mogen, kunnen ware kinderen God zich verblijden. En in deze brief gaat de apostel ons uitleggen waarom kinderen van God zich onder alle omstandigheden kunnen verblijden. In Filippenzen 1 vers 21 lezen wij in enkele woorden de samenvatting, de essentie van het leven van de apostel Paulus. Dat wat voor hem het allerbelangrijkste was, waar zijn leven om draaide. Hij zegt, want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Leven, Christus. Sterven, winst. Wanneer wij Paulus vanavond zo heel persoonlijk zouden kunnen vragen: Paulus, zeg ons, wat is nou voor jou het leven? En ik stel voor dat we Paulus een ereplaatsje zouden geven hier ergens vooraan. En dat we hem zouden vragen: broeders, deel het nog eens met ons. Wat is voor u het leven? En dat de oude apostel zou opstaan en zich naar ons zou keren en zou zeggen: het leven is voor mij Christus. En het sterven is winst. Het leven is Christus. Paulus leefde een christocentrisch leven. Hij had een christocentrische bediening. Hij had een christocentrische prediking. Zijn leven en bediening draaide om de persoon en het heerlijke werk van de Heer Jezus Christus. Het leven is voor mij Christus. Punt uit. Alles wat hij deed, deed hij voor Christus. In alles vertrouwde hij op Christus. Hij hield van Christus. Was een liefhebber van Christus. Hij gehoorzaamde Christus. Hij volgde Christus. Hij verkondigde Christus. Zijn hoop was Christus. Het leven is voor mij Christus. Wanneer je vertrouwd bent met het Nieuwe Testament, en de meesten van u zijn dat, denk ik, dan weet je dat Paulus met voorkeur over de ware gelovigen spreekt als gelovigen in Christus. Dat is een uitdrukking die je meer dan 130 keer in het Nieuwe Testament tegenkomt. In Christus, in de geliefde, in hem, in de Heere. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus, zegt hij, is de nieuwe leefomgeving, atmosfeer of habitat van de gelovigen. Zoals een vis in het water en een vogel in de lucht helemaal in zijn element is, zo is een ware Christus in Christus in zijn element. Buiten hem kun je niet overleven, zoals een vis buiten het water niet kan overleven en zoals een vogel buiten de lucht niet kan overleven. Zo kan een christen buiten Christus niet overleven. Christus is zijn leven. Het leven is voor mij Christus. Christus was zijn leven. Christus was boven hem en onder hem, voor hem en achter hem. En Christus was links en rechts van hem. Zijn leven was Christus. En Christus was in hem. En hij was in Christus. Nogmaals, buiten hem kun je als gelovige niet overleven. Het is aan de gelaten dat de apostel Paulus schrijft: ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik ben in hem, hij leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Christus leeft in mij. Voor Paulus was het leven Christus. Broeders en zusters, christendom zonder Christus is dom. Zonder Christus heb je geen authentiek christendom. Misschien heb je moraliteit, misschien heb je religie, misschien heb je wel een hele mooie kerk, misschien heb je prachtige muziek, misschien heb je een strak kerkelijk programma, misschien heb je goede werken, misschien heb je sociale gerechtigheid en nog veel meer, en dan heb je al deze dingen, maar zonder de persoon en het kruiswerk van de Heer Jezus Christus heb je helemaal niets van eeuwigheidswaarde. Dan heb je geen authentiek Bijbels christendom. Christendom gaat over Christus. Het christendom gaat over de eeuwige, ongeschapen, volmaakte, zonderloze Zoon van God, die mens van vlees en bloed geworden is. Die tijd en ruimte is binnengetreden om Israël en de wereld van haar zonde te redden. De Bijbel zegt: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven heeft. Dus een christen, iemand die door deze Christus gekend is, en die als gevolg daarvan uitgenade door het geloof hem in een zaligmakende relatie heeft leren kennen. En dat kennen is niet alleen maar academisch of intellectueel of verstandelijk, maar iemand die hem in een zaligmakende, reddende relatie kent. Iemand die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest aan zijn zonde en verloren staat is ontdekt en de Heer Jezus Christus heeft leren kennen als zijn zondeverlosser. Een christen is iemand die Christus heeft aanvaard, die op de roepstem van de Heer is ingegaan, die hem vertrouwd heeft om zalig te worden, die de naam van de Heer heeft aangeroepen. Een christen is iemand in wie Christus woont en die in Christus is. Ben jij een christen? Bent u een christen? Woont Christus in u? En bent u in hem? Woont Christus in jou? Dat is een belangrijke vraag, want je kunt hier al vele jaren komen, zoals je vele jaren naar de kerk kunt gaan, zonder dat je Christus kent. Paulus schrijft 1 Korinthe, dat is een brief van 16 hoofdstukken. Hij schrijft nog een tweede brief, 15 hoofdstukken, aan diezelfde Korintiërs. En aan het einde van die tweede brief, dus na 16 hoofdstukken, daarna nog eens 13 hoofdstukken, zegt hij aan het einde van die brief, in 2 Korinthe 13 vers 5, onderzoek u zelf, beproef u zelf, of bent u er niet zo zeker van dat Christus in u is, want anders bent u verwerpelijk. Het is belangrijk, de vraag is niet, ga je naar de kerk? De vraag is niet hoe lang kom je al op een Bijbel open avond. De prangende vraag vanavond is: ken je Christus als je zaligmaker? Woont hij in jou? En ben jij in hem? Heb je hem, zoals je apostel Johannes dat zegt, ooit aangenomen? Johannes zegt, want alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed en niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Paulus zegt, voor mij is het leven Christus. In de originele Griekse tekst begint deze zin met mij, maar dat kun je in het Nederlands niet weergeven. Je kunt deze tekst niet beginnen met mij. Dan moet je zeggen voor mij. Maar in het Grieks begint het met mij. Alle nadruk ligt in de tekst op mij. Alsof hij tegen de Filippenzen, maar ook tegen ons wil zeggen: voor mij is het leven Christus, maar is hij dat ook voor jou? is het leven voor jou Christus? Ik hoop dat deze vraag bij u binnenkomt. Is het leven Christus? Is Christus uw leven? Is Jezus Christus een cultureel of religieus aanhangsel in je leven? Iets ja, wat meedoet zeg maar aan de rafelranden van je leven, in de marge van je bestaan? Of is hij een levende realiteit? Is hij je God en je koning? Is hij je leven? Bedenk dat hij met minder geen genoegen neemt. Bij de Heer Jezus Christus is het alles of niets. En is hij je leven? Voor Paulus was de Heer Jezus Christus de essentie, de bloedstroom van zijn leven. Buiten Christus zou hij niet kunnen leven. En daarmee hebben wij in Paulus een prachtig rolmodel van een man die voor Christus leefde. Hij bewees op authentieke, niet gemaakte, niet gepretendeerde manier de liefde van Christus voor verloren zondaren en voor de kerk van Jezus. Hij was gegrepen door en leefde onder de invloed van Gods genade. Het beeld en de gezindheid van Christus werd zichtbaar in zijn leven. Het leven is voor mij Christus. Voor mij is hij Christus, zegt Paulus. En de vraag, en voor jou? Nu, als het leven Christus is, als je dat apostel kan nazeggen, als het leven Christus is, dan kun je ook het tweede zeggen. Dan is sterven winst. Uitroepteken. Het sterven is voor mij winst, zegt hij. Voor mij is het leven Christus, voor mij is het sterven winst. Wat geweldig als je dat kunt zeggen. Het is op zijn minst een opmerkelijke uitspraak van de apostel dat sterven winst is. Hoe is het mogelijk dat hij sterven en winst in één adem noemt? Hoe krijg je die in één zin geharmonieerd? Immers, de dood wordt niet als winst ervaren. Integendeel, wij spreken van verlies. Bij het overlijden van iemand spreken wij over een groot verlies. Het zou toch ongepast zijn om te spreken over winst bij zo'n verlies. Ja, bij een ongelovige wel. Want die gaat met zijn zondeschuld het eeuwig oordeel tegemoet. Maar voor de gelovigen in Christus ligt dat anders. Radicaal anders. Hoe kan sterven winst zijn en geen verlies? Bij het lezen van zo'n tekst heb je al snel van die uitleggers die Paulus beschuldigen van escapisme. Dat is een moeilijk woord voor het eenvoudige vluchtgedrag. Ze verdenken de apostel ervan om levensmoed te zijn. Alsof hij een soort van heimelijke doodswens koestert. Anderen menen dat hij uit die Romeinse gevangenschap verlost wilde worden, dat hij vanwege het lijden om Christus wil en de moeite en de misstanden in de gemeente emotioneel geknakt was, dat het voor hem niet meer hoefde, dat hij niet verder wilde, dat het voor hem allemaal niet meer hoefde. Maar gemeente, iedereen die de apostel Paulus kent, weet wel beter. Het was voor de apostel een erezaak om voor de Heer Jezus Christus te mogen lijden. En als er iemand geen vluchtgedrag vertoonde, dan de apostel Paulus. Hij is een dienaar van de levende God die zich in Christus heeft geopenbaard. En Paulus was een ambassadeur van hem. En hij verheugde zich in de onverschrokken navolging van Christus. Door de kracht van de Heilige Geest die in hem woonde en werkte. Nee, de apostel was zijn aardse bestaan alles behalve beu. Want dat aardse bestaan betekende voor hem, zoals hij verderop in de tekst zegt, werken met vrucht. Het leven van de apostel Paulus was een vruchtboom voor Christus. Christus plukte de ene na de andere vrucht in het leven van deze man Gods.
Wat geweldig. Wat geweldig. Hij, de eeuwige, vlees geworden zoon van God, is in deze wereld gekomen om in onze plaats en als onze plaatsvervanger aan het kruis te sterven en zijn leven te geven voor ons. Dat deed hij onzelfzuchtig. In onze plaats, voor onze zonde, heeft hij zijn leven gegeven. En de apostel diende Christus daarin. Onverschrokken. Hij verkondigde Christus. Hij heeft voor ons gedaan, de Heer Jezus Christus, wat wij zelf onmogelijk konden doen. Om het met de woorden van de Dordtse leerregels te zeggen, uit hoofdstuk 3, vers artikel 4. Alle mensen worden in zonde ontvangen als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonde, slaven van de zonde en willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Dat is de natuurlijke staat van een zondig mens. Een geestelijke dode staat. Een staat waaruit een mens zichzelf onmogelijk kan verlossen of kan bevrijden. Maar wat een mens zelf niet kan, dat heeft de Heere voor hem gedaan. En onder het overtuigende werk van de Heilige Geest mag een mens wedergeboren worden. Artikel 12 van diezelfde Dordtse leerregels zegt. En dit is de wedergeboorte, de vernieuwing, de nieuwe schepping, de opwekking van de doden en de levendmaking, waarvoor zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, welke God zonder ons in ons werkt. Ja, hij heeft in ons het willen en het werken gewerkt, waardoor wij uit genade de Heer Jezus mochten leren kennen als onze zaligmaker van zonde, de Heer en Koning van ons leven, ja, als ons leven. Hij is het Lam van God. Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af, die op die glorieuze derde dag de ketens van de dood heeft verbroken en is opgestaan uit de doden. Hij zelf zegt, ik ben de eerste en de laatste, de levende, ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid, amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de doden van de dood zelf. En allen, zonder uitzondering, allen die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, onder de prediking van het evangelie van Gods genade, hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven en de rechtvaardigmaking, ontvang de zekere belofte dat zij bij het sterven onmiddellijk en terstond op hetzelfde moment in bewustzijn in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus zullen zijn. En dat is de hoogst denkbare winst voor de gelovigen in Christus. De hoogst denkbare winst. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, want ik leef en u zult leven. Christus is voor mij, is hij het leven. Sterven is voor mij winst. Waarom? Omdat ik dan bij Christus zal zijn. Jezus Christus leeft. Hij heeft de dood verslagen. Hij heeft de Satan overwonnen. Hij is uit de doden opgestaan. En zijn opstanding uit de doden is de garantie en de zekerheid dat alle gelovigen in Christus uit de doden zullen opstaan en eeuwig zullen leven. Tegen de misdadiger aan het kruis zei de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Heden wil zeggen, vandaag nog zult u met mij in het paradijs zijn. En dat is de belofte voor elke gelovige in Christus. Nu zijn er bijbeluitleggers die menen dat de komma in deze tekst verkeerd geplaatst is. En dat er moet staan, heden zeg ik u, u zult met mij in het paradijs zijn. Nou, dat is nogal een verschil, broeders en zusters. Of er staat, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Of heden zeg ik u, komma, u zult met mij in het paradijs zijn. Maar daarbij wordt voorbij gegaan aan de vraag van de misdadiger. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Het heden heeft geen betrekking op het moment dat de Heer Jezus dit woord spreekt. Want dan had de Heere ook kunnen zeggen, u zult met mij in het paradijs zijn. Nee, de troost zit hem juist daarin dat de Heer zegt, heden, op ditzelfde moment, zul je met mij vandaag nog, op het moment van je overlijden, dat je hart stopt met kloppen en je bloed stopt met stromen, zul je met mij in het paradijs zijn, in het Vaderhuis. In de kerk willen we van een doodslaap niet weten. Heere Jezus zegt erover, God is niet de God van doden, maar van levenden. Nogmaals, wanneer het moment gekomen is dat je als gelovig in Christus het tijdelijke voor het eeuwige verruilt, het aardse voor het hemelse, het vergankelijke voor het onvergankelijke, en het sterven voor heerlijkheid, het zwakke voor kracht en het natuurlijke voor het geestelijke, dan zul je onmiddellijk, terstond en bewust in de heerlijke tegenwoordigheid van de Heer Jezus zijn, in het paradijs, in het Vaderhuis, en dat is winst. Winst. Is begerenswaardig. Daarbij zegt Paulus in vers 32. Ik heb de begeerte. Ziet u dat? Dat wat hij zegt. Hij zegt, ik heb de begeerte. Ik verlang er naar omheen te gaan en bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Ik verlang er naar om naar de Heere te gaan. Dat is een typisch verlangen van die kinderen van God. Die de vertrouwelijke omgang met de Heere kennen. Die weet het wat het is om te staan op de drempel van het huis van hun God. Zoals de psalmist dat zegt, we hebben het zojuist gelezen. Hoe liefelijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Mijn ziel verlangt. Ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Ja, natuurlijk gaat het hier om een ontmoeting met de Heere in de tempel in Jeruzalem. Maar ten diepste gemeente gaat het hier ook om datzelfde hartelijke verlangen naar de ontmoeting en de gemeenschap met de Heere. Ken je daar iets van? Weet je wat het is om te staan op de drempel van het huis van de Heer? Aanschouw je zijn liefelijkheid? Is het gewoon geestelijk eten en drinken wanneer je op die drempel staat, omdat je verzadigd wordt met het beeld van je heiland Jezus, de Heer? In zijn tweede brief aan de Korintiërs zegt de apostel, maar wij hebben goede moed. We hebben goede moed. We hebben er meer behagen in. Meer behagen. Om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Bij de Heer inwonen betekent bij Christus wonen als in hetzelfde land of dezelfde stad of in hetzelfde huis. In hetzelfde huisgezin. Het betekent thuiskomen bij Christus. Hij wilde liever. Het was een aangenamer. Afscheid te nemen van dit leven met al zijn geneugden om bij Christus te zijn. Ken je de Christus? Nog een keer die vraag. Ken je hem? Dan weet je waar we het over hebben. Dan ken je iets van die geestelijke honing, die geestelijke zoetigheid. En dat geestelijke verlangen en die honger en dorst naar de Heer. Hij zegt, ik heb de begeerte om heen te gaan. Heen gaan. En met Christus zijn we, dat is verreweg het beste. Het woord heen gaan, dat betekent letterlijk losmaken. Losmaken. Het wijst op een schip dat klaar is voor de afvaart. De loopplank wordt binnengehaald. De trossen worden losgegooid. En langzaam maar zeker drijft het schip van de kade weg. Om enige tijd later aan die andere kade af te meren. En zo zijn onze gestorven geliefden in Christus van ons heen gegaan. Ze zijn niet weg. Nee, ze zijn heen gegaan. Ze zijn ons voorgegaan. Ze hebben de aardse kust verlaten. Aangemeerd aan de hemelse kust. Ze zijn veilig aangekomen. En ze werden daar opgewacht door onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Ze zijn met Christus. Dat is verreweg het beste. In zijn tweede brief aan de Korintiërs gebruikt de apostel een ander beeld. Daar gebruikt hij het beeld van een tent die wordt afgebroken. En hij zegt in deze, misschien dat we het samen even kunnen lezen, 2 Korinthe 5 vers 1. 2 Korinthe 5 vers 1. Hij zegt in 2 Korinthe 5 vers 1, wij weten immers. Dus hij gaat ervan uit dat die kennis binnen de gemeente aanwezig was. Het enige wat hij hier doet is iets door herinnering opnieuw wakker maken. Hij zegt, we weten immers. Ik hoop dat je het mag weten hoor. Dat wanneer ons aardse huis, je lichaam, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent, je lichaam, zuchten wij ook en wij verlangen er vurig naar. Zie je dat weer, datzelfde verlangen, hè? We verlangen er vurig naar met onze woning uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten, terwijl we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft gereed gemaakt, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Zie je dat dus? We lezen hier dat het ontvangen van de Heilige Geest door de gelovigen. Elke gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen, dat een onderpand is, dat is een zekerheidsstelling. Dat je bij het ontslapen zult ontwaken in de tegenwoordigheid van de Heere Jezus Christus. En dat je een nieuw lichaam zult krijgen, gelijk aan zijn opstandingslichaam. Toen Stefanus, de eerste christelijke martelaar, door een regen van stenen om het leven werd gebracht, zag hij kort daarvoor, de Bijbel zegt, de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus zich gezet heeft aan de rechterhand van God. Maar toen Stefanus werd gestenigd, toen stond de Heer Jezus aan de rechterhand van God om hem te verwelkomen in het Vaderhuis. Mooi hè? Zo worden kinderen van God verwelkomd. Een betere ontvangst is niet denkbaar dan door hem die door zijn lijden en sterven onze zondenschuld heeft betaald en de hemel voor ons heeft verdiend. Zie welke heerlijke heilszekerheid de apostel heeft. Begrijp je nu dat hij kan zeggen, het leven is mijn Christus en dus is het sterven voor mij ook winst. Dat is de zekerheid die is weggelegd voor allen, nogmaals, die onder de prediking van het evangelie en het overtuigende werk van de Heilige Geest hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. 75 jaar geleden werd Leendert van Leeuwen gefusilleerd door de Duitse soldaten. Een uur voor de voltrekking van de doodstraf schreef de toen 21-jarige Leendert een afscheidsbrief aan zijn ouders in Sassenheim. Het is zo'n indrukwekkende brief en zo'n krachtige getuigenis dat ik hem op een enkel deel na in zijn geheel aan u wil voorlezen. Het is een gevangenisbrief. We hebben zojuist uit de gevangenisbrief van Paulus gelezen. Filippense brief is geschreven vanuit de gevangenis. En nu nog een gevangenisbrief van een 21-jarige, een ter dood veroordeelde. Hij schrijft aan zijn ouders. Lieve vader, het valt mij zeer moeilijk om u deze brief te schrijven. Toen ik u de vorige keer schreef, op 14 februari, wisten we al dat we op 13 februari voor het gericht ter dood veroordeeld waren. Vader, ik spreek niet over een tijd van angst, want dat is het gelukkig niet geweest. Omdat ik veel heb kunnen bidden en omdat God met vaste geloof heeft geschonken, dat als het doodvonnis mocht komen, dat ik dan mocht hopen op de zoendood van Christus. En zodoende op de hemelse heerlijkheid. We mogen toch weten, vader, dat God tenslotte alle dingen, ook alle menselijke handelingen en mensen besluiten, bestuurt. En als we ons dan in vertrouwen op hem kunnen overgeven, dan is toch alles wat er gebeurt goed voor ons. Ik weet wel, mensen kunnen er niet toe doen, maar toch dank ik u dat u mij hebt opgevoed in dat geloof, wat God me zo zeker heeft geschonken en waarin ik nu voldoende kracht putten kan om rustig en in de zekerheid dat God mij zal opnemen in zijn heerlijkheid de dood tegemoet te zien. Een jongen van 21 jaar. Straks om 5 uur zal het gebeuren. En dat is niet erg. Het is tenslotte een moment. En daarna zal ik bij God en bij Jezus in de hemel kunnen zijn. Nooit meer verdriet of moeite hebben. Niets meer mee te maken hebben van al die ontzettende narigheden en het vele verdriet van deze aarde. Die overgang is tot niet erg. Integendeel, het kan in Gods kracht heerlijk zijn. God heeft ons dat alles geopenbaard in zijn woord. En daaruit mogen wij weten dat hij ons niet zal verlaten als we hem daarom bidden. Ik voel de Gods nabijheid deze dagen zo sterk. En ben volledig bereid om te sterven. Troost u zich daarmee. Ik weet wel, het is erg en we zijn nog zo jong. Maar God weet dat onze zaak rechtvaardig was. En hij is de rechter die oordelen zal. Ik vind het voor u veel erger dan voor mijzelf. Want ik weet dat ik bij God in de hemel zal zijn. Dank God om die zekerheid te mogen hebben. Ik heb God al mijn zonden beleden en ben volkomen rustig geworden. Hij staat mij bij. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Treur dus niet, maar wees vertrouwend op God en bid hem om kracht. Wees sterk in het geloof dat ik weet dat u ook hebt, evenals moeder. Treur niet, maar dank God voor zijn genade over mij, dat hij mij de zekerheid geeft naar de hemel te gaan. Ten slotte, treur niet al te erg. Alles is goed. De Heer is met mij, wat zou ik vrezen? Ze kunnen alleen het lichaam doden, maar de geest is in Gods hand. Die troost is toch voldoende. Als mijn stoffelijk overschot naar Holland komt, leg het dan bij de familie. Ik ga heen. Tot weerzien in het vaderhuis. Dat geven God. Hij zegene u allen. Heb geen haat. Ik sterf zonder haat. God bestuurt alles. Leen. Een jongen van 21 jaar. Een gevangenisbrief. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Maar die winst van het sterven, en daar moeten we ook eerlijk over zijn, en dat moet ook gezegd worden, die winst is er niet voor iedereen. Voor de ongelovige, die buiten Christus sterft, die in zijn zonde sterft, wacht het eeuwig oordeel en de toorn van God. Voor hen is de dood een bewuste, eeuwige, onoverbrugbare scheiding van God in de hel. Voor een ongelovige is het geen winst. Dat is het alleen voor de gelovige. Voor een ongelovige is het eeuwig verlies. 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 Alleen voor degene die onder het werk van de Heilige Geest hun zonde erkennen en de onmogelijkheid om zichzelf op te werken tot een niveau waarop je acceptabel bent voor de Heere God. Die hun vertrouwen stellen op de Heere Jezus Christus, die in onze plaatsen voor onze zonde is gestorven aan het kruis, die ten derde dag is opgestaan uit de doden. Voor hen is het sterven winst, optima forma. Christus' opstanding is de garantie van onze opstanding.
Maar nu, jubelt de apostel in 1 Korinthe 15, 20. Maar nu, Christus is opgestaan. En daarom zult ook u opstaan. Zijn opstanding is de garantie van uw opstanding. En zijn opstandingslichaam is het model van uw toekomstige opstandingslichaam. De Bijbel zegt dat zo. God echter bevestigt of bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Nou, u weet, de meeste van u weet hoe snel het leven gaat. U kijkt achterom en u denkt, waar is mijn leven gebleven? Het leven is als een weverspoel zo snel. Als een bloem op het veld, als het gras in het veld, wanneer de zon, wanneer de wind erover is gegaan, is zij niet meer. Haar plaats kent haar niet meer. Je leven gaat razendsnel. Heb je de balans al opgemaakt? Is Christus je leven? Als hij je leven is, dan is het sterven winst, omdat je dan bij hem zult zijn en hem zult zien, direct, van aangezicht tot aangezicht. Ik verlang er naar om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is, zegt de apostel, verreweg het beste. Als er iets beter is dan het beste, dan is dat iets het beste, maar er is niets beter dan het beste. En dat is om met Christus te zijn. Daar leven we voor, broeders en zusters. Daar leven we voor. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon.